is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk met Kamran Oela.
Donderdag 2 april 2020. We zitten nog midden in de coronacrisis, maar het land van Wierd Duk is er gewoon iedere week. Luister ook onze andere podcast die we hebben, op dit moment ook dagelijks de corona-update. Maar eerst gewoon met Wierd. Ik hier in de studio in Wierd, ergens anders thuis vermoedelijk. Dag Wierd.
Hey Kamran en de rest. Ja, ik zit in mijn werkkamer.
In die werkkamer waar je al een paar weken vandaan aan het werk bent. We weten
nou, ik zeg bewust werkkamer, want ik zag dat het begrip bunker een eigen leven was gaan leiden. Maar mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik heb gewoon een keurige werkkamer en daar zit ik veel tijd te verdoen met het schrijven van artikelen en podcasts opnemen. En vooral ook veel mensen interviewen, hè? We interviewen mensen dus tegenwoordig over de telefoon. Wat toch wel heel anders is, moet ik zeggen, dan in leven te lijf, wat ik eigenlijk altijd doe. Maar over de telefoon gaat ook best wel. Je kunt ook, ik heb ook wel grote interviews gedaan inmiddels. Maar het is toch wel anders. Maar ja, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En ik ben al lang blij met die technieken die we hebben tegenwoordig, zodat alles eigenlijk nog gewoon min of meer door kan functioneren, hè? Stel je voor dat dit 20 jaar geleden of zo was gebeurd, joh. Wat we dan voor de puinhoop. Wat voor puinhoop we dan terecht waren gekomen. Ook gewoon wat de logistiek betreft.
Ja, we zijn er eigenlijk allemaal nu eigenlijk pas echt klaar voor. En de technologie is er ook. Dat is wat je bedoelt, denk ik, hè?
Ja, precies.
Ja. Overigens wel geestig. Er zijn ook collega's die, als ze hier naar de basisweg in Amsterdam gaan, dan over de bunker hebben, op weg naar de bunker. Dus het is iedereen heeft zijn eigen definitie ervan. We weten inmiddels sinds deze week dat de maatregelen verlengd zijn tot eind april. Dat betekent ook voor ons tot eind april op deze manier werken, vermoed ik.
Ik denk van wel. Hè. In ieder geval worden wij geacht zoveel mogelijk thuis te werken. Dat is gewoon een standpunt van de leiding. En ook niet te veel contacten te hebben in real life, zeg maar, voor de krant. Dus ik denk dat we voor zoveel mogelijk op deze manier zullen blijven werken.
Ja precies. We hebben denk ik ook wel weer genoeg te bespreken. Maar het is allemaal wel heel erg corona gerelateerd, vermoed ik zomaar. Want,
eigenlijk gaat alles op dit moment, hè, rond alles heeft te maken met corona ook. Verhaal dat we vandaag als opening van de krant hadden, hè? Mark Overmars, die dan zegt tegen de KNVB, joh, het is gewoon onverantwoord om die competitie uit te spelen. En wat had gewoon echt een goed argument ook. Dat hij zegt, dat kunnen we gewoon helemaal niet tegenover die mensen in de zorg die nu in die ziekenhuizen vechten om mensen in leven te houden, kunnen we dit helemaal niet maken, joh. En ik weet niet of jullie gisteren die documentaire hebben gezien van Jessica Valerius over de IC's in Nederland. Mm-hmm. De drama's die zich daar afspelen en ook de manier waarop die mensen die daar werken overvraagd zijn vaak. En zo emotioneel als ze af en toe waren. Ik zag echt een geëmotioneerde longenarts daar die zei van joh, dit hebben we gewoon, we kennen dit niet. We hebben dit nog nooit gezien. En ook een vrouwelijke longenarts die zei, en dat vond ik ook heel zorgelijk, die zei, ja, we begrijpen dit virus niet, want hè, mensen komen hier binnen en ze praten 100 uit en dan ga je ze testen en dan blijken ze nauwelijks nog zuurstof in hun bloed te hebben. Ja. Hoe kan dat? En een uur later storten ze helemaal in en zijn ze dood en doodziek. Ja, dat is nieuw. Dat is een nieuw ziektebeeld. Ja. En dat kennen ze niet. En daar hebben mensen moeten echt heel goed begrijpen. Daar hebben we mee te maken. Het kan heel goed zijn. Ik sprak iemand en daar hebben we zaterdag een stuk mee in de krant. En die zegt van, het kan heel goed zijn dat we niet meer bijvoorbeeld voetbalwedstrijden op deze schaal, in dit soort stadions met zoveel mensen, zullen zien. Misschien is dat in de toekomst helemaal niet meer mogelijk, met al die virussen die er nog aankomen. En dat zijn toch hele ingrijpende veranderingen. En ik heb niet de indruk dat die KNVB daar echt van doordrongen is, eerlijk gezegd. Maar Mark Overmars dus wel, dat is wel heel goed.
Dat sluit een beetje aan bij wat ook Mark Rutte zei. Hè?
Diegenen die denken dat de wereld van voor corona terugkeert precies zoals die toen was, die leven een illusie. En dat biedt dus ook met elkaar kansen om opnieuw na te gaan denken hoe de wereld er na deze crisis uitziet.
Nou ja, daar zit ik veel over na te denken. Praat ik al wel veel over met mensen. Waar gaat dit nou naartoe? Hè? Kijk, want dat coronavirus, misschien is er op een gegeven moment een vaccin, maar dat duurt zeker een jaar, anderhalf jaar. Misschien Dus komen er betere virusremmende middelen, maar ja, dan nog. En zolang ze daar in China doorgaan met wilde beesten eten, ongeveer rauw eten, waardoor allerlei virussen vanuit dieren worden overgebracht op mensen, wat dan weer zo'n pandemie als deze veroorzaakt, zullen die virussen sowieso op ons blijven afkomen. Mm. Die virussen uit die dieren die op mensen overslaan. En dus er moet op zoveel manieren moet dit een wake-up call zijn. Dit moet echt een wake-up call zijn voor mensen die denken dat je dit, dit ongebreidelde globalistische kapitalisme, waar we het al vaker over hebben gehad, ook in deze podcast, ja, dat zo door kan gaan. Want dat kan dus niet, omdat uiteindelijk in de kern ook zo'n pandemie als deze daar een gevolg van is. Mm-hmm. Ook van de manier waarop, en dat klinkt een beetje soft nu, en we zijn geen lid van Urgenda opeens, maar toch de manier waarop we met die aarde omgaan, en met ook met dieren vooral, dat dierenleed daar in China, ja, dat moet gewoon stoppen. Maar ook de manier waarop wij onze samenlevingen hebben georganiseerd, waardoor er zo bezuinigd is op die zorg, en we nu voor een vraag komen te staan die we helemaal niet aankunnen, omdat er zo bezuinigd is op iets wat eigenlijk gewoon een veiligheidskwestie is en zo gezien zou moeten worden ook. En als je ziet hoe nu in de Verenigde Staten, wat natuurlijk bij uitstek een hyperkapitalistische samenleving is, hoe daar dit erin hakt, joh. Hoe ze daar totaal niet zijn voorbereid en hoe New York opeens in een soort nachtmerrie terecht is gekomen. Ja, dat moet toch zoveel mensen aan het denken zetten. Ik wil niet opeens Rutger Bregman en zo gaan citeren, maar er zit iets, we hebben het ook ooit met Ewald Engelen over gehad in de podcast, er zit iets fundamenteel fouts in de manier waarop dat globalistische hyperkapitalisme is georganiseerd. En de manier waarop het geen oog heeft voor hele belangrijke diensten en voorzieningen die gewoon behoren eigenlijk tot het maatschappelijk nut. En daar moet, als we hier uitkomen, mochten we hier uitkomen, en dat is te hopen dat de economie niet volledig instort, dan zullen toch een aantal vooraanstaande mensen met gezag, ja, hun licht over moeten laten schijnen. En er moet voor moeten zorgen in de politiek ook dat dat daadwerkelijk ook verandert. Dat er bijvoorbeeld een deltaplan komt voor die virussen, net zoals we de deltawerken hebben gehad, dat er ook gewoon een apparaat wordt ingericht wat permanent is, wat veel geld krijgt en wat virussen traceert, dat weet dat er op ons afkomt. Want met het risico dat ik nu een beetje begin te renten, maar we hadden kunnen weten wat er op ons afkwam, omdat al in januari, februari waren er echt alarmbellen gaan rinkelen over die situatie in Wuhan en in die provincie eromheen, die regio eromheen. Je zag al op het internet en op sociale media mensen aan de bel trekken en zeggen, joh, er komt echt een storm op ons af. En het werd maar gebagatelliseerd en er werd maar telkens gezegd, ach, het is een griepje. Of die beruchte tweets van het RIVM waarin telkens maar weer werd gebagatelliseerd van, het stelt niet zoveel voor, het is maar de vraag of het van mens op mens kan worden overgebracht. Het schijnt niet heel besmettelijk te zijn. Alles bleek anders. En dan moet je toch ook als instituut gewoon echt op je hoofd krabben en denken, hoe is het mogelijk geweest? Wij zijn hier de deskundigen. Wij zetten hier de informatielijn uit. En we hebben gewoon wekenlang het publiek fout geïnformeerd. En toen kwam ook nog eens keer het experiment met die groepsimmuniteit. Ik hoor het Rutte nog zeggen.
Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen.
We willen proberen om 60-70% van de bevolking immuun te krijgen voor het virus. Dat kan helemaal niet. Dat kan pas in een tijdsperiode van anderhalf jaar of zo. En het is nog maar de vraag of die immuniteit, als die al zal ontstaan, zo lang zal gelden. Of mensen zo lang immuun blijven. Dus dat was ook gewoon een enorm risico. En ik vind, daar horen we toch te weinig over, dat wij daardoor als bevolking zijn blootgesteld aan twee dingen. Aan foute informatie, op grond waarvan mensen hun gedrag gingen bepalen toch. En ten tweede aan een experiment dat kort duurde, want we gingen al heel snel over toch op die lockdown. Hè, intelligente lockdown heet het dan opeens, is gewoon een lockdown natuurlijk. En een kortdurend experiment met groepsimmuniteit, wat dat weekend, hè, toen het zo krankzinnig mooi weer werd, of het zo mooi weer werd, en toen zo krankzinnig veel mensen de straat en het strand en de parken opzochten. In dat weekend zijn ongetwijfeld heel veel mensen besmet geraakt. En, ja. En ik vind dat terug te voeren op foute voorlichting en gewoon op foute keuze. En ik snap het wel, in deze tijd gaan we allemaal rond, hè, onze leiders staan en Rutte is mateloos populair en de VVD stijgt in de peilingen en zo. Ja, ik analyseer dat toch anders. Ik hoor ook mensen die zeggen, ja, lekker makkelijk verwijten achteraf. Maar ik vind dit niet achteraf. Ik vind, regeren is vooruitzien. Ze hadden het kunnen zien aankomen. Die keuze voor die merkwaardige groepsimmuniteit was gewoon, als je ook alle wetenschappelijke artikelen en zo ziet, niet gefundeerd. En dan vind ik dat de burgers zijn blootgesteld aan te veel risico's. En ik vind dat je die kritiek zeker mag uiten.
Ja, maar kijk, uiteindelijk was dat natuurlijk wel de manier om bepaalde maatregelen wel of niet te nemen. Hè? Dus het werd uiteindelijk die intelligente lockdown, zoals het wordt genoemd dan, en niet een complete lockdown.
Ja.
En uiteindelijk zitten we nog steeds dus in dat scenario weliswaar. Hè? Dus dat scenario wat Rutte toen in die nationale speech op tv geschetst heeft.
Nou ja, kijk, in die speech, ik heb nog eens teruggekeken, heeft hij het heel duidelijk over wat is nou onze strategie. En daar zegt hij, we willen groepsimmuniteit bereiken en dat betekent dit en dit. Namelijk een groot deel van de bevolking zal besmet raken. Die zullen een schutswal, dus een beschermingsmuur rond de kwetsbaren gaan opbouwen. De kwetsbaren zijn de ouderen en de mensen die aan ziektes lijden. En dat is eigenlijk de inzet. Maar hij zegt niet, helaas, voordat het zover is, voordat zo'n situatie ontstaat, zijn we ongeveer 1,5 jaar verder. Daar is dus heel veel kritiek op gekomen. En toen is alsnog besloten om die maatregelen veel strenger te maken. Dus veel nadrukkelijker te zeggen, ga niet die straat op, blijf zoveel mogelijk thuis. Nu zijn ook bepaalde gebieden zijn eigenlijk gewoon no-go zones geworden. Je mag niet meer in groepjes van meer dan 3 op straat en zo. Dus ze zijn gewoon die maatregelen, die zijn aangescherpt. En dan kun je zeggen, ja, dit is typisch wat bij de Nederlandse mentaliteit en cultuur past. Hè, langzamerhand in een soort van eeuwigdurende consensus en zoeken naar compromissen gaan we dan die maatregelen aanscherpen en zo. Maar juist in dit geval was het beter geweest om de Aziatische mentaliteit even over te nemen en te zeggen, we gaan net zoals in Zuid-Korea en Singapore en zo hebben gedaan, gewoon echt hele scherpe maatregelen nemen. En we gaan ook onmiddellijk duidelijk maken, en nu gaan we ook testen. Maar die testen, die zijn er niet. We gaan pas vanaf nu, hè, naar iets van 17.000 testen per dag volgens Hugo de Jonge. Mm-hmm. Maar we moeten naar nog veel grotere cohorten, zoals het heet, nog veel grotere aantallen. Ja, je kunt zeggen, oké, dit is Nederland, zo gaat dat hier. Polderen tot je den ons weegt en dat duurt lang. Het is geen autoritair systeem zoals het land als Singapore. Het is geen Aziatisch land dat geraakt is door SARS, hè, waardoor die mensen daar en die overheden daar een heel groot bewustzijn hebben van wat een epidemie teweeg kan brengen. Want wij zijn niet geraakt door SARS destijds.
Ja.
Dus het kan niet anders in Nederland. Elk land, dat zie je ook aan Duitsland, hè, waar ze veel meer IC-bedden hebben, waar ze veel meer testen. Elk land heeft toch zijn eigen aanpak. Nou ja, dat kan zijn, maar het kan ook zijn dat door deze aanpak wij nogal hoog staan in de lijstjes van slachtoffers die vallen. Net zoals dat de Verenigde Staten, wat natuurlijk ook een totaal ander land, een totaal andere cultuur is, nu dreigt om hier hierdoor eigenlijk niet onderuit te gaan, maar die hebben natuurlijk een echt een reusachtig probleem. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de manier waarop het land georganiseerd is.
Dan, je hebt al een paar keer die IC-bedden genoemd. Hè? Dat is denk ik ook een misschien wel het meest cruciale onderwerp. Stel dat we 10.000 IC-bedden hadden gehad, ja, dan was de crisis allemaal iets minder groot geweest. Hè? Hoe heftig dan ook. Het gaat er juist om. Er komt een moment dat de IC-bedden vol liggen en wat dan? En dan hebben we echt een noodsituatie. Er zijn die verpleegkundigen die vandaag in een interview met een aantal collega's van ons bij de Telegraaf, Edwin Timmer en Ariane Mantel, aan de noodbel trekken. Zeg je 2400 IC-bedden is absoluut de max. We kunnen wel meer bedden inrichten. We kunnen wel meer apparatuur hebben. Ja, we hebben helemaal geen verplegers om te werken.
Ja, ja. Ja, die zijn wegbezuigd. En je kunt niet in een spoedcursus je natuurlijk zoveel competent personeel opeens gaan organiseren. Nu moet ook gezegd, gisteravond in die documentaire bleek ook wel, wat er met je gebeurt als je 3 weken, 4 weken op zo'n IC aan de beademing ligt. Hè? Dat maakt één arts, intensivist was het, meen ik, heel goed duidelijk. Die zegt, ja, we vertellen die mensen, je gaat onder zeil. Maar de kans is ook, er is een kans dat je hier niet uitkomt. Er is een kans dat je dus in dat kunstmatige coma komt te overlijden. Komen die mensen eruit, dan zijn we 3 weken verder, misschien wel 4. En dan lijden ze aan allerlei aandoeningen. Hè? Je komt er dus heel beschadigd uit. Niet alleen lijden ze aan hallucinaties en angsten en wanen en zo, maar ook gewoon, hè, hun longeninhoud is sterk verminderd. Ze zijn fysiek dus ook heel erg beschadigd. En ik denk, wat we zullen gaan zien, dat is dat mensen boven de 80, die misschien nu gezond zijn, maar die door het coronavirus getroffen gaan worden, of boven de 75 misschien, nog wel jonger, dat die gaan zeggen door al deze verhalen die nu naar buiten komen, ja, dat willen we niet. Mm. In mijn geval, hè, als ik nu voor de keuze zou komen te staan, het is kunstmatige beademing op die IC 3 weken, of niet, dan zou ik waarschijnlijk zeggen van, doe dan maar niet. Want de manier waarop je daar terecht uit te komen, je bent zo geïnvalideerd en de revalidatie gaat zo lang duren, dat is eigenlijk niet iets wat je misschien zelf zou moeten wensen. En ik snap dat dit heel, hè, dit ligt natuurlijk heel precair, want ik sta niet voor die keuze. Mm. Maar ik zou me wel kunnen voorstellen, dus, hè, weet je, dus het is heel moeilijk om dit te zeggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat, net zoals mijn ouders hebben gezegd, joh, die waren in de 80, die hebben op een gegeven moment gezegd, ik wil helemaal niet meer geopereerd worden. Mocht dat opeens aan de orde zijn, of ik wil niet naar het ziekenhuis, laat me maar gewoon thuis komen te overlijden. En ik denk dat heel veel mensen zich die vraag gaan stellen. En ik denk ook dat wij, dat mensen met hun ouders en grootouders dit probleem zullen moeten gaan bespreken nu ineens in deze crisis die vraag zo urgent aan de orde is. En dat dat gewoon een hele realistische vraag is, waarvan ik me kan voorstellen dat heel veel mensen daar op dit moment ook over nadenken.
Ja, dit zijn echt heftige gesprekken die nu op dit moment plaats zouden moeten vinden ook.
Ja, ik denk, kijk, de mensen die zich realiseren wat hier gaande is, niet alleen zeg maar het gezondheidsgevaar, maar ook het gevaar van die economie die helemaal tot stilstand is gekomen. Ik denk dat die begrijpen hoe episch dit is wat zich nu afspeelt. En dan in de zin van, dit is ongekend, dit kennen we helemaal niet. Dit is nooit gebeurd eigenlijk de afgelopen eeuwen. Dat er een mondiale gezondheidsgevaar dreigde, zoals nu. En dat mondiaal ook de hele wereld tot stilstand kwam. Dat is gewoon ongekend. En dus op geen enkele manier is te onderschatten wat dit voor gevolgen zal hebben. En we kunnen helemaal niks zeggen over de manier waarop we hier uit gaan komen. Alleen mensen die echt er verstand van hebben, die ofwel experts deskundig zijn op het gebied van virussen en epidemiologie, ofwel op het gebied van, ofwel al jaren nadenken over de toekomst en over de manier waarop maatschappijen geordend zijn en op de manier waarop culturen omgaan met catastrofes en zo. Die kunnen er misschien zinnige dingen over zeggen, maar ik merk ook aan mezelf en ook wel aan mensen met wie ik spreek, dat we op dit moment een beetje tastend door deze materie gaan. Omdat we de aard van de materie niet goed begrijpen nog. We begrijpen het virus niet. Virologen begrijpen het virus nog niet, omdat het heel grillig is. Ze weten niet welke mensen precies gepakt worden door het virus. En ze weten ook niet de verspreiding van het virus. Dus op dit moment kunnen we helemaal niet zeggen, zijn kinderen nou de besmettingshaard? Hè? Want er wordt gezegd, kinderen kunnen wel eens een besmettingshaard zijn zonder dat ze het zelf weten, omdat ze geen symptomen hebben, maar ze kunnen besmettelijk zijn en het overdragen op ouders en grootouders. Mm. Dat is nog niet onderzocht, dus we weten het niet. Misschien zijn jongvolwassenen wel de besmettingshaard. Misschien zijn mensen van 18, 19, 20 wel massaal besmet zonder het te weten, zonder symptomen te vertonen. En zij zei degene die de rest aan besmetten, zei dat moet allemaal onderzocht worden. Dus dat weten we niet, dat is een enorm vraagteken. En we weten niet, sowieso wel niet of er op tijd een vaccin of virusremmers zullen komen. En we weten niet hoe we die economie moeten opstarten zometeen. Omdat we niet eens weten, wat voor economie dan? Gaan we weer vliegen? Of gaan we helemaal niet meer vliegen? Gaan we ons toch verplaatsen over de wereld? Of zal dat afgeraden worden? Wat ik al eerder zei, zullen we nog naar een voetbalstadion durven met 50.000, 60.000 man? Of zullen we denken, ja nee, hallo, dat ga ik niet meer riskeren. Zullen er rockfestivals nog kunnen plaatsvinden met tienduizenden mensen die bovenop elkaar hangen en zo? Ik denk het niet. het is onvoorstelbaar, maar ik denk dat de komende jaren helemaal niet staat te gebeuren. Nou, dan moet je je voorstellen, dat zijn hele delen van de economie die dan, dan zit je in een soort Hollywood blockbuster eindtijdfilm, waarvan we nog niet precies de contouren kunnen schetsen, maar dat zie ik toch wel een beetje gebeuren. Tenzij, hè, de grote hoop natuurlijk, tenzij er een vaccin komt en medicatie. En hopelijk zit dat er heel snel aan te komen. Alleen meestal duurt het dus anderhalf jaar of zo.
Nou, je had het net ook over, hè? Mensen moeten bepaalde keuzes maken, moeten het met elkaar over hebben. Laten we naar het gezin toe gaan uit Enkhuizen, waar jij vandaag een mooi verhaal over hebt gemaakt. Op de pagina in Nederland in de Telegraaf van vandaag en ook op de site en in de app te zien. Ja, een gezin met in ieder geval ook een zoon van 30 die aan de ziekte van Duchenne leidt.
Ja, dat is een familie van Duin in Enkhuizen. En Freek van Duin, dat is hun jongste zoon. Hun oudste zoon, want in de Verenigde Staten. En Freek die heeft dus die ziekte van Duchenne, wat een progressieve spierziekte is. Dus je wordt eigenlijk steeds immobieler. Vanaf jonge kindsheid, vanaf zijn vierde heeft hij dit al. En nu is hij 30 en hij is eigenlijk volledig verlamd van nek tot tenen. Alleen zijn hoofd dus niet en zijn brein dus helemaal niet. Want hij is gewoon een hele scherpe, intelligente jongen. Die zich roert ook in het debat en hij heeft een boek geschreven over leven met Duchenne. Hij is nu bezig met een kinderboek ook. Dus hij is gewoon in zijn hoofd heel actief en zijn ouders zijn zijn mantelzorgers al jaren. En het probleem is dat mensen zoals hij, chronisch zieken, dus niet alleen hij, maar dat zijn duizenden, tienduizenden misschien wel mensen in Nederland, die zijn extreem gevoelig voor zo'n virus. Want die zijn in extreem infectiegevoelig. Zijn longen en zijn hart zijn slecht. Dus als dat coronavirus daar binnen dringt en het zou grip op hem krijgen, dan is de kans dat hij komt te overlijden, ja, die is echt heel erg groot. En bovendien, als hij dan heel ziek zou worden, dan is het maar de vraag of hij op een intensive care terecht zou komen, omdat in deze tijd nu met die overvulde intensive cares kan het maar zo zijn dat ze zeggen, ja, jij maakt zo weinig kans, we gaan geen IC-bed voor jou wekenlang bezet laten houden. Dus dat is een extreem angstige situatie met het gezin in verkeerd. Ze laten ook helemaal niemand toe. Ze zijn met z'n drieën daar in huis al weken en de boodschappen worden gedaan door een nichtje. Die worden dan buiten neergezet. Freek zijn verjaardag die is gevierd met de familie buiten voor het raam. Ze zijn dus volledig geïsoleerd eigenlijk van de buitenwereld. De fotograaf die daar is geweest, die moest ook via het raam de foto maken en die foto die vond ik heel indrukwekkend, omdat die juist zo goed weergeeft in wat voor isolement veel mensen nu op dit moment verkeren. Hè? Er zit echt een soort wal, weliswaar raam dan, maar in dit geval maar echt een muur tussen hen en de buitenwereld. Ja, en Freek die zegt ook, ja weet je, het is toch wel heel schrijnend, want eigenlijk ben ik gewoon, als ik corona krijg, dan ben ik de klooster, ben ik afgeschreven, terwijl van die jongeren die dan bewust de adviezen negeren en naar lockdownfeestjes gaan en besmet worden, die krijgen wel een plek op de IC. Want een aantal van die jongeren die ligt nu op de IC. Hè? En dat is toch schrijnend, zegt hij. Want voor mij, de jaren die ik nog met mijn familie kan doorbrengen, die zijn voor mij net zo waardevol als de jaren die zij nog met hun familie willen doorbrengen. En als je inderdaad ziet de manier waarop hij over zijn ouders spreekt en de manier waarop zijn ouders met hem bezig zijn en voor hem zorgen en ja, de liefdevolle manier waarop dat gebeurt, dan, ja, dan is dat ook natuurlijk zo. Dan zou het een enorm verlies zijn voor de ouders ook als ze hun kind zouden verliezen. Wat het altijd al is, maar een kind waar je zo lang, zo intensief voor hebt gezorgd om die dan te verliezen aan zo'n stom virus. Hè, terwijl je hele leven er alles aan hebt gedaan om die jongen gewoon overlevingskansen te bieden. Ja, dat is natuurlijk heel schrijnend. Wat ook wel een heel interessante opmerking was van de moeder, dat was dat ze zei, het is toch wel heel raar dat we dus in een cultuur leven waarin we jarenlang geprobeerd hebben om Freek in leven te houden. En nu er zo'n crisis is, is hij een van de eerste die dan wordt afgeschreven. Ja, daar heeft ze natuurlijk ook wel gelijk in. En dat toont het wrange en het... Ja, ook wel het vrede van de tijd waarin we nu terecht zijn gekomen, denk ik.
Ja. Nou, wie het volgens mij moeten we misschien wel even corona een beetje tot hier laten voor deze week. Niet heel vrolijk om eruit te gaan met die boodschap van Freek. Maar het is wel mooi om te zien hoe zorgzaam de ouders altijd al zijn. En zeker in deze periode. En hoe ze dus met elkaar het beste van proberen te maken.
Ja.
We zien wel dat een aantal andere onderwerpen waar normaal gesproken mensen de mond vol van hebben, wat minder te horen zijn.
Europa. Europese Unie.
Ja, Europese Unie natuurlijk nog wel deze week, maar klimaat gaat het niet over, gendergelijkheid niet. Totdat ik toch ergens bij één zag ik een berichtje van. We hebben het volgens mij ook even in de app gedeeld. Toch ongelooflijk. Die hadden de speech van de koning, daar waren ze het nu weer niet mee eens, want hij had het over balletles. En daar zou, zonder de jongens of meisjes te noemen, maar alleen maar door het voorbeeld, daar zou het al in zitten dat hij dus niet voor gendergelijkheid...
Ja, wat treurig als je in deze tijd nog over dat soort dingen druk kunt maken.
Ja, want hij sprak de kinderen toe met...
Niet naar school kunnen, niet naar voetbal of balletles. Verjaardagsfeestjes die niet doorgaan. Dat is best moeilijk.
Balletles of voetbal? Wat niet expliciet, maar wel impliciet verwijst naar gendernormatieve tegenstellingen. Ja, dan denk ik, bij wie gaat het mis? Ik denk bij ballet ook aan jongens en ik denk bij voetbal ook aan meisjes. Maar blijkbaar bij één nog niet.
Ja, zij niet dus, maar jij wel inderdaad. Ja. Ja. Ze hebben waarschijnlijk die opmars van het Nederlandse vrouwenvoetbal niet meegekregen. En die geweldige film, hoe heet je ook alweer, Billy Elliot geloof ik heet je?
Ja.
Niet gezien, van die arbeidersjongen die zo graag op ballet wil. Wat een geweldige film is. Dus laten we, weet je wat, we maken er iets positiefs van.
Ja.
We raden alle mensen aan die naar deze podcast luisteren om naar die film te gaan kijken, omdat die ontzettend ontroerend is.
Ja.
Dus dan een film waarin juist inderdaad alle gender clichés even omver worden getrokken. En die uiteindelijk prachtig eindigt ook.
Ja, nou, heb je het einde verklapt? Nee hoor, het is meer dan de moeite waard om er naar te kijken. We moeten nog heel even hebben over Europa of zullen we dat gewoon voor volgende week bewaren? Want ik vermoed zomaar dat die hele solidariteitsissue en dat noodfonds, daar komende week nog wel veel over te doen zal zijn.
Ja, ik denk dat de meeste mensen wel gelezen hebben en zich enorm hebben geërgerd aan die chantagepraktijken vanuit het zuiden van Europa. De manier waarop Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, door de Franse krant ook werd neergezet. Het zijn weer alle rituelen, Zuid-Noord-Zuid clichés die worden hier uit de kast gehaald. Maar de meeste Nederlanders, geloof ik, die begrijpen echt wel dat die zuidelijke landen gewoon eens moeten zorgen dat ze hun begroting op orde hebben. Dat zou even dat afgesproken ooit. En als ze zich daar niet aan houden, dan is het nogal vervelend dat ze dan een beroep op ons doen, terwijl wij hier ook door een enorme crisis gaan. Dus dat is, ik denk dat de meeste Nederlanders wel in dit opzicht het kabinet steunen, hoewel Wopke Hoekstra ook alweer... om is gegaan eigenlijk, een excuses heeft aangeboden, ja, een miljard die komt er nu toch en zo.
Ja,
dus,
ja. Dat is ook zo. Maar ik vind het zomaar dat we daar komende week nog wel uitgebreider bij stil zullen moeten gaan staan.
Ja, dat lijkt mij ook.
Ja. Nou Wiert, ik denk dat we deze podcast van donderdag 2 april er dan weer op zit. Ze hebben toch weer ondanks de afstand, toch weer zo'n klein half uur met elkaar gekletst.
Ja.
En hopelijk de luisteraar vermaakt.
Ja, dan ga ik een interview uitwerken voor de Zaterdagkrant. Waar ik mensen zeer kan aanbevelen om zaterdag even naar de krant te kijken.
Ja, Dus even oftewel op onze website of in de app het artikel te lezen. Of even naar de kiosk te rennen, 1,5 meter afstand afremmen en dan even de krant te kopen. Maar veel van jullie zijn waarschijnlijk al abonnee en die krijgen hem gewoon keurig op de deurmat.
Zo is het.
U bedankt voor het luisteren, Wiert. Jij bedankt weer en volgende week hebben we weer een afspraak op afstand.
En jullie bedankt en een fijne dag nog.